Erwin, ik weet niet. Oh, daar.
Goedemorgen gemeente. Goed om weer in jullie midden te zijn. Ik zat net op mijn stoel en ik verwonderde me weer over dat ik hier mocht zijn en voor jullie mag spreken. En dat we echt samen weer God mogen zoeken vanochtend. En ik hoop dat ik jullie vanochtend mag dienen om weer iets meer te zien van wat hij misschien ook deze kerst wil doen. Ik spreek in de themaperiode Wie verwachten wij? Dat is een mooi thema en daar wil ik verder met jullie over nadenken. Henry Nouwen, die jullie misschien kennen, vertelde ooit eens het volgende verhaal. Een oud vrouwtje moest naar een psychiatrische kliniek gebracht worden. Ze zag hier enorm tegenop en ze verzette zich tot het uiterste. Er waren verschillende mannen nodig om deze vrouw mee te nemen naar de kliniek toe, omdat ze zo'n weerstand bood. Ze sloeg met haar armen, ze schopte. Alles om proberen vrij te komen van wat haar te wachten zou staan. Maar ze moest, ze had hulp nodig. En ze werd meegenomen. En daar aangekomen werd alles van haar afgenomen. Ze kon haar eigen bezit niet houden. Maar dat was moeilijk voor haar. En al gedurende de hele weg had ze één ding heel erg vast in haar hand geklemd. Een vuist met daarin één muntje. En die wilde ze niet afstaan. En er waren twee mannen nodig om die hand open te maken en te proberen dat muntje eruit te krijgen. Maar het was voor deze vrouw alsof als ze dit muntje zou kwijtraken, alsof ze alles kwijt zou raken. Alles wie ze was, wie ze hoopte te zijn. Het was alsof ze verwachtte alles te verliezen. Ik denk dat het voor ons soms ook zo kan zijn als we in aanraking komen met Jezus. Ik wil graag met jullie lezen. Johannes 3, vers 16 tot 21. Deels heel bekend, deels misschien ook iets onbekend. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon, Jezus, heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, zal geen oordeel worden uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. In deze tekst lezen we dat Jezus naar de wereld kwam om te redden. Blijkbaar was er een wereld die hulp nodig had. Was er een wereld die in de duisternis zat en licht nodig had. En Jezus vergelijkt zichzelf met dit licht. Hij was als het licht dat in die duisternis komt, om aan de mensen te laten zien dat het er niet goed aan toe gaat en dat ze hulp nodig hebben. De reactie die hij krijgt is alleen wel teleurstellend. En dat lees je ook als je in het evangelie van Johannes doorleest, dat er voortdurend mensen zijn die Jezus moeilijk kunnen hebben. De verwachting die zij hebben van een redder, van iemand die komt helpen, is duidelijk anders dan hoe Jezus zichzelf presenteert en de dingen die hij zegt. En daarom staat hier, de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Jezus voldeed niet aan hun verwachting en daarom hielden ze hun handen dicht, gesloten, zelf de controle willen houden. Nou, een voorbeeld van zo iemand die ook op deze manier wat tegenover Jezus stond, was Nicodemus. En Nicodemus was een fariseer uit de eerste eeuw, een wetgeleerde, iemand die het geloof heel goed kende in die tijd, die wist hoe het moest. En ook iemand met heel veel aanzien, een goede positie binnen de maatschappij. De Joden keken naar hem op en hij had het gemaakt, zo gezegd. Deze Nicodemus is een beetje bijzonder. Want van deze Nicodemus wordt gezegd dat hij bij Jezus komt in de nacht. En Nicodemus wordt 3 keer genoemd in het evangelie van Johannes. En elke keer staat erbij Nicodemus die 's nachts naar Jezus toe kwam. Blijkbaar een belangrijk detail. En ook een vreemd detail. Want je gaat niet op bezoek bij iemand midden in de nacht. Dat doe je meestal overdag. Maar Nicodemus niet. En dat is best begrijpelijk. Als we onszelf proberen even onder te dompelen in de eerste eeuw, dan zullen we beter gaan begrijpen waarom Nicodemus 's nachts bij Jezus komt. In de eerste eeuw hadden we echt een cultuur die ging om eer en om schaamte. 2 ideeën, heel belangrijk en voor ons best wel onbekend. Maar als we nu naar het Midden-Oosten kijken, dan zien we dat die concepten nog steeds heel erg belangrijk zijn. Eer betekent dat anderen je eigenlijk op een voetstuk plaatsen. Ze respecteren je, ze geven je aanzien, ze bevestigen je en vinden je een goed en mooi persoon. Als het tegenovergestelde gebeurt en mensen beschamen je, halen je naar beneden, zijn niet trots op je, maar vinden je eigenlijk uitschot. Dat is beschamen, je naar beneden duwen. En eigenlijk draaide alles in die cultuur erom om te voorkomen dat je beschaamd zou worden en ervoor te zorgen dat je geëerd zou worden. Nou, er komt nog bij dat we in een cultuur zitten waarin het heel erg ging om groep in plaats van individu, wat we vandaag meer gewend zijn. Dus je was vooral gericht op je familie eer geven en zorgen dat zij niet beschaamd werden, ongeacht wat je eigen rol daar dan precies in was. Nou, voor Nicodemus stond er heel wat op het spel. Als je veel hebt, kun je ook veel verliezen. En dat betekent dat je voorzichtig moet zijn. En Nicodemus die moest voorzichtig zijn, want hij wilde met Jezus praten. En Jezus was nogal omstreden. Jezus zei dingen waar in ieder geval de groep fariseeën, waar hij onderdeel van was, niet blij mee waren. Hij tastte best wel hun autoriteit aan. En daarnaast werd er niet van hem verwacht als fariseer, als een leraar, dat hij zelf zou gaan leren bij een andere leraar. Dus hij had zijn positie hoog te houden, wilde hij niet zijn aanzien verliezen bij de mensen om hem heen, en in het bijzonder bij de fariseeërs waar hij onderdeel van was. Dat kon dus nogal gevolgen hebben voor Nicodemus als hij Jezus ontmoette. Dat als hij wel naar Jezus toe zou gaan, ja, dat hij misschien zijn positie zou verliezen als fariseer. Het aanzien wat de mensen hem geven. En dat heeft gevolgen voor zijn familie. Ik snap Nicodemus heel goed dat hij 's nachts naar Jezus toe gaat. Het is voor hem echt een stuk veiliger. De dingen die hij belangrijk vindt in zijn leven, zijn familie, en alle dingen die eraan gekoppeld worden, denk ik, zijn gezondheid, zijn sociale status, kan hij allemaal eigenlijk in één moment verliezen door het verkeerde te doen als hij bij Jezus komt. Nou, als je je familie en jezelf niet belachelijk wil maken en dat allemaal maar gewoon fijn wil houden zoals het is, ja, dan kun je beter een oplossing zoeken en bijvoorbeeld 's nachts naar Jezus toe gaan. Nou, dat is wat hij deed. En er komt al een beetje wat angst eigenlijk bij kijken bij Nicodemus, lijkt het. Hij houdt zijn handen dicht, zodat hij zijn eigen leven in ieder geval wel een beetje onder controle kan houden. Nou, dit is eigenlijk een manier waarop wij ook wel, denk ik, naar Jezus toe kunnen gaan. En er een beetje tegenop kunnen zien van, wat zal het ons kosten op het moment dat je bij Jezus komt? Het is iets wat ik zelf in mijn eigen leven herken. Een verwachting die ik heb van als ik naar Jezus toe ga, Ja, wat gaat het dan kosten? Welke muntjes, die ik zelf graag vasthoud in mijn leven, aan gezondheid en familie en dingen, hou ik zelf liever vast? En ik merk dan dat ik, en ik denk wij allemaal, oplossingen kunnen gaan zoeken van, hey, hoe kunnen we hier omheen komen? Hoe kunnen we nou zorgen dat we onze angsten en onze angstige verwachtingen niet waarheid worden? Dit kan bijvoorbeeld door ons misschien in ons christelijke leventje een beetje op gewoontes te laten terugvallen. We bidden, we lezen ons Bijbeltje en we kunnen op zondag naar de kerk gaan. Maar het ons misschien niet helemaal laten raken. Het meer gedoen, omdat we het gewend zijn. En het is best fijn, want we hebben wel het gevoel dat we met ons geloof bezig zijn. Het is een beetje als een soort nacht die we voor onszelf creëren, waarin we eigenlijk niet eens echt met Jezus hoeven te spreken, maar wel toch in ieder geval een christelijk leven kunnen leiden. Een ander ding is, we kunnen ook heel veel gaan doen juist voor Jezus. We kunnen zo druk zijn met allerlei dingen, dat horen we wel vaker, en daarbij Jezus zelf eigenlijk net buiten laten. Zo druk zijn met allerlei dingen voor hem doen, dat we hem voorbij lopen. Je kan ook het tegenovergestelde doen, juist niet zoveel doen. Misschien beperk je jezelf tot het bezoeken van de zondagse dienst. En ga je daarna weer verder met het leven wat je gewoon hebt. Waarin die zondag best fijn is. Maar het maakt niet zoveel uit voor maandag of de rest van de week. Ik vond het wel grappig. Vrijdag zat ik met mijn vriendin in de trein. En we kwamen van Leuven naar Amersfoort. En ik vroeg aan haar, wat zou jij nou... Hoe reageer jij op het moment dat je echt bang bent eigenlijk voor wat het je eventueel kan kosten bij Jezus? Stel dat je naar hem toe gaat en stel dat het je iets kost. Wat doe je dan? En zei ze meteen heel ad rem, dan bid ik niet. Hou je me aan niet als wij ruzie hebben. Want dan kom ik er misschien wel achter dat jij gelijk hebt. Nee, dat is natuurlijk heel zuur voor haar, want dat is heel vaak zo. Dus... En dan merk je dat je zo vanuit een houding van... Laat ik maar niet naar Jezus toe gaan, want dan moet ik misschien mijn eigen positie opgeven. Dan maar even niet bidden. Nu kan ik zeggen van mijn vriendin dat ze dapperder is dan de meeste als het op geloof aankomt. Dus dat moet ik er zeker bij zeggen. Een andere manier van ermee omgaan, en hoe ik graag een stukje duisternis om mezelf heen creëer, is eigenlijk door een soort passief instemmen met wat ik denk dat Jezus wil. Dan bid ik en dan vraag ik of wat Jezus wil met mijn leven of wat hij op het oog heeft. En dan heb ik een bepaald idee daarbij. Nou, misschien wil hij dat ik dit doe of dat ik zo denk of iets. En dan merk ik, oh dat is mooi, hè? Ja, dat is goed. En vervolgens sta ik op en loop ik weg. En dan is eigenlijk ook dat korte moment is weer weg. En ik ga weer verder met mijn leven en de drukte en de zorgen. Nou, het zijn eigenlijk allemaal manieren van omgaan met onze verwachting. Hoe wij verwachten dat Jezus op ons zal reageren als we bij hem komen. En dat kan ook komende week weer zo zijn, als we toeleven naar kerst. Jezus die echt naar beneden komt, naar ons toe. Hij zet de eerste stap. En dan wij. En dat is een stap eigenlijk die we elke keer weer moeten zetten in ons leven als christen. Elke keer weer naar Jezus toe. Elke keer weer met een bepaalde verwachting. En misschien zet je jezelf wel schrap bij het idee van, oké, wat zal die gaan vragen? Hoe reageert Jezus hierop? Wat ik net vergat te zeggen, is dat de tekst die ik las, is onderdeel van het gesprek dat Jezus met Nicodemus heeft. Dus Nicodemus is 's nachts naar Jezus toegekomen. En Jezus die zegt onder andere dat deze woorden die ik heb gelezen, zegt hij tegen Nicodemus. En als we nog even iets daarvoor, naar het begin van het gesprek gaan, dan zien we hoe Jezus omgaat, zeg maar, met het moment dat iemand bij hem komt, met best wel moeites en een stuk angst. En ik vond het wel enigszins verontrustend om te lezen, want Jezus is best wel scherp. Zo zegt hij onder andere in 3 vers 2. Daar komt Nicodemus naar hem toe. En die zegt dan, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Nou, ik vond dat best een mooi begin. Nicodemus komt best op een, het lijkt op een open manier naar Jezus toe. Maar Jezus reageert best wel scherp. Hij zegt, Nicodemus, ja, dat is mooi, maar iemand die niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet zien. Best wel cryptisch. En Nicodemus snapt het niet. Dus die vraagt verder, hè, hoe moet dat dan? Moet je opnieuw geboren worden, letterlijk? En Jezus reageert opnieuw best wel scherp. In Johannes 3, vers 10 zegt hij, u bent een leraar van Israël. Een fariseer, iemand die het weet. En u begrijpt dit niet. Hoe kan dat? En het lijkt alsof het heel veel met Nicodemus' geloof met betrekking tot Jezus te maken heeft. Want Jezus zegt daarna in Johannes 3, vers 11, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. Jezus zegt, wij vertellen jullie over wie God is, over wie ik ben. En ik doe tekenen en wonderen. Maar Nicodemus, je gelooft het niet. En vervolgens gaat hij verder en dan komen we bij de bekende tekst Johannes 3 vers 16 en verder. Waar Jezus vertelt over dat sommige mensen geloven, anderen niet. Sommige mensen kiezen om in duisternis te blijven, terwijl Jezus als hun hulp hen tegemoet wil komen, als het licht. Maar sommige mensen willen het licht niet. En eigenlijk is de vraag die Jezus stelt aan de Nicodemus die 's nachts bij hem komt in de duisternis. Nicodemus, wat wil je nou eigenlijk echt? Wil je echt geloven in wie ik ben en waarom ik hier ben? Of kies je ervoor om toch het op je eigen manier te doen en zelf controle te houden in de duisternis waar jij veilig bent? Confrontatie. Een verwachting die we hebben van Jezus. Namelijk, het zou ons best eens iets kunnen kosten. En Jezus, die gaat er eigenlijk niet omheen. Eigenlijk laat hij het gewoon staan. En hij zegt, ja, inderdaad. Bij mij is het licht of duisternis. Ze kunnen diezelfde vraag die Jezus oproept bij Nicodemus ook aan onszelf stellen. Willen we licht of willen we duisternis deze week, als we weer naar kerst toe leven? Willen we Jezus echt ontvangen? Zijn we bereid om onze handen met onze muntjes, met alle dingen die dat kunnen zijn, eigenlijk alle aspecten van je leven, zijn we bereid om te zeggen, nou die handen, ja, die mogen open, ook deze week weer. En Jezus, ik heb hier die muntjes en u mag ze gaan bekijken. U mag ze pakken. U mag ze houden. En ik weet niet of ik ze terug zal krijgen. Maar u mag de controle hebben. Maar hoe moet dat dan? En Henry Nouwen, die heeft daar iets moois over gezegd en dat wilde ik nog lezen. Hoe open ik mijn dichtgeknepen handen? Zeker niet met geweld, ook niet met krampachtige wilsbesluiten. Maar misschien kun je toch een weg vinden door te luisteren naar het woord dat de engel sprak tot de angstige herders en Jezus tot zijn bange leerlingen toen hij uit de dood was opgestaan. Vrees niet. Vrees niet. Zulke eenvoudige woorden en zulke mooie woorden, als het gaat om angst, dat Jezus zegt, je hoeft niet bang te zijn. En waarom hoeven we niet bang te zijn? Omdat Jezus gericht is op redding. Jezus is niet alleen maar gericht op het nemen hoewel het ons veel kan kosten als we Jezus volgen, maar uiteindelijk is Jezus, kijkt verder, hij is gericht op geven. En dat lezen we bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16 en 17. In vers 17 lezen we, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. En als we dit in onze verwachting die we hebben van Jezus uit het oog verliezen, en als we toch te veel gaan focussen op van wat het ons zou kunnen kosten, ja, dan neigen we er nou om in een soort krampachtig geloof te komen, waarin we heel erg ons best moeten doen of afstand nemen of op een bepaalde manier toch proberen om te gaan met ons geloof. Maar daarbij Jezus niet meer echt ontmoeten. En daarbij uit het oog verliezen dat hij kwam om het beste te geven. En niet iets wat iets minder zou zijn. En dat is denk ik heel mooi om mee te nemen, ook weer deze kerst. Dat we een gevende Jezus gaan ontmoeten. Een Jezus die ons helemaal wil hebben, maar die zoveel meer gaat geven dan we hadden kunnen hopen. Eeuwig leven. Hij wil ons nieuwe mensen maken. Hij wil ons leren dat als wij de controle niet meer hebben, dat hij hem nog zo stevig vast heeft. Dat hij zo goed weet wat hij er nog mee aan moet in elke situatie. Als de grond onder onze voeten weg is, dan zal hij laten zien wat echt stevige grond is. Ik vind het mooi, als we verder lezen nog in Johannes, dan komen we Nicodemus dus nog twee keer tegen. En dan zien we dat hij iets van wat Jezus heeft gezegd, dat hij het heeft opgepakt. En dat is heel mooi, want het laat zien wat het kan doen, op het moment dat we dit kunnen pakken, kunnen zien wat Jezus wil geven, en wat voor effect dat heeft op ons geloofsleven. Op een gegeven moment dan komen Nicodemus tegen, en dan is hij eigenlijk in een situatie met zijn mede-fariseërs. En die zijn heel negatief over Jezus. Er komen een aantal mensen bericht brengen over Jezus. En ze waren eigenlijk best wel onder de indruk. En de fariseërs reageren heel negatief. Van, hé, hoe kan dat nou? Waarom luisteren jullie naar die man? Waarop Nicodemus het voor ze opneemt. Opeens, in de groep fariseërs, waar hij eerst bij Jezus kwam in de nacht, is hij dan opeens bereid om zichzelf bloot te geven. Over openhandig gesproken. Midden tussen de mensen die hij eigenlijk heel erg vreest, staat hij op en zegt hij, ja, maar we moeten wel recht doen. En we moeten eerlijk naar Jezus kijken. En later, de laatste keer dat we Nicodemus tegenkomen, dan haalt hij Jezus van het kruis. Samen met Jozef van Arimathea. Blijkbaar is er bij hem echt iets geland en heeft hij zijn leven kunnen aanpassen daarop. Nu, ik hoop dat deze kerst, als wij opnieuw nadenken over wie verwachten wij, dat we ons zullen beseffen dat het inderdaad veel kan kosten, maar dat de gift zoveel groter is. En ik hoop dat het ons weer aan zal sporen om een geloof te hebben en te leiden, ja, dat de mensen ook echt weer zullen gaan proeven en zullen zien en van onder de indruk zullen zijn. Ik wil graag met jullie bidden. Vader, het kunnen grote woorden zijn, Heer, die zo gesproken worden. Heer, het gaat over uw Zoon. Heer, en onze ontmoeting met hem. Heer, ik bid, wilt u ons helpen om op de knieën te gaan voor hem? En om echt naar hem te luisteren en echt te horen wat hij zegt. En hoe hij onze levens wil vormen, wil zegenen. En echt iets wil maken wat invloed heeft in deze wereld en op elkaar. Heer, dank u wel dat u zo ontzettend mooi feest heeft gegeven als kerst. Heer, dat we naar uit mogen kijken. En dank u wel, Heer, dat u zo wil zegenen. En ik bid, wilt u ons helpen om dat te geloven. In Jezus' naam. Amen.